Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Laka, de collectieve fietsverzekering met de beste dekking en 5 sterren klantenservice. Krijg nu 2 maanden gratis fietsverzekering met de code In Het Wiel. Ga naar laka.co en verzeker je fiets. Thijs, een hele goede avond.
Goeie avond.
Dit is een beetje hoe het gaat zijn, hè, de komende tijd.
Wat dan?
Op afstand, maar dat geheel
tezijde. Ik krijg er wel heel veel zin in als ik dit allemaal zie. Die presentatie en dat parcours. Dat Hongarije kan nog gestolen worden, maar straks in Italië.
Ik heb de presentatie niet gezien eigenlijk. Hebben ze nog iets heel bijzonders gedaan? Of,
Optie Venus is alleen een ander shirtje. Groen.
Mooi.
Nou, ik vond het niet zo mooi.
Nee, vond je niet mooi?
Vond jij het mooi? Heb jij het gezien? Mooi.
Ja, ik heb het gezien. Nou, niet de presentatie, maar wel het shirt. Ja, ik vond het wel mooi.
Olijfgroen?
Ja.
Wat ik wel opvallend vind aan de start in Hongarije is dat het eigenlijk heel, heel weinig gaat over persvrijheid, LHBTI-rechten, allemaal dat soort dingen. Het lijkt wel alsof we dat nu met z'n allen helemaal vergeten zijn. Ik werd er gisteren over gebeld door een journalist van de Standaard. Die zei, ja, het gaat eigenlijk helemaal niet over. Dus ja, klopt eigenlijk. Best wel gek, toch?
Maar dat vind je verrassend, nee toch?
Niet en wel tegelijk. Het is best wel een issue met WK in Qatar en de Olympische Spelen in China. Met terug in werkende kracht, allerlei sportevenementen in Rusland. En nu gaan we naar Hongarije om te doen alsof de Hongarije allemaal super relaxed gaat. En alsof daar niet een of andere halve zot aan de macht is die van alles en nog wat verbiedt. Ja, ik vind er wel wat van. Maar ik ben wel sceptischer over hoe sportorganisaties hun ziel elke keer maar weer verkopen. En dat is in het wielrennen helemaal zo. Maar goed, misschien is het in het wielrennen in het algemeen wel zo. Als je UAE of Bahrein of Astana kan met een zak geld ook gewoon meteen een ploeg kopen. En meteen sportswashing. En met sportswashing mijn eigen imago een beetje oppoetsen. Maar ik toch even wel benoemen dit, voordat we de Giro gaan vieren.
Kan je zonder die landen? Kan dit op een andere manier? Moet het überhaupt in Hongarije?
Nou, moet het natuurlijk niet. Alleen het wielrennen is financieel gezien zo instabiel dat iedere halve zol die een zak geld neerzet, die is binnen. Kijk eens naar waar het wielrennen überhaupt door wordt gesponsord op het allerhoogste niveau. Nou ja, Bahrein en UAE, dat zijn landen die niet bijster hoog staan in de lijstjes van mensenrechten lievende regimes. Die proberen op die, eigenlijk via sport hun imago wit te wassen. Dan heb je nog een stelletje sponsors zoals Total en nog meer Ineos. Die gigantisch milieuvervuilend zijn. En die proberen via sport hun imago letterlijk groen te wassen. En dan hebben we grote rondes die overal een beetje naartoe gaan. Waar iedereen een zak geld neerzet. We hebben 4 jaar geleden de Giro start in Israël gehad. En waar de meneer Sylvain Adams, waar we het vorige podcast ook over hadden, ja, zei, we gaan gewoon lekker, dit is belangrijk, wielrennen is verbindend in het conflict, zogenaamd. Maar er werd geen enkel Palestijns gebied aangedaan en niemand mocht het hebben over Palestijnen die achter hekken stonden en die, geloof ik, 2 of 3 dagen na de Giro start door Israëlische snipers werden neergeschoten. Kun je dat nog herinneren?
Ja, zeker. Ik heb toen nog bij een heel chic hotel om de hoek bij de Amerikaanse ambassade met veel pijn en moeite Sylvain Adams een paar vragen kunnen stellen. Ja.
Ja, en die journalist van de Standaard zei dus dat ze in Hongarije wilden, ze daar de Giro-organisatie ook een paar vragen over stellen, maar daar was dus ook geen ruimte voor. Dan is het, sport en politiek mag je niet scheiden.
Ja, sport is politiek, dat is misschien onze conclusie, maar...
Ja, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit zat worden dat wij het hierover hebben. Zeker ook omdat mensen die misschien naar de podcast hebben geluisterd van de Spelen. Maar ik wil het er toch wel elke keer over hebben. Ik vind toch dat we het elke keer moeten benoemen. Nou, je hebt dat we hier wel gewoon in Hongarije zijn, omdat Viktor Orbán graag Hongarije en Boedapest op een iets andere manier in de wereld wil zetten dan ze. Ja, dan de laatste jaren veel vaker over Hongarije hebben. Ja. Als er weer een persvrijheid wordt geschonden of als er een anti-homo-wet wordt aangenomen.
Maar dan toch even, die sport heeft geld nodig. Het is financieel niet de meest stabiele professionele sport die we kennen ter wereld. Hongarije heeft een zak geld.
Ja.
De Giro neemt zo'n zak aan. En zoals jij de vorige podcast benoemde, daardoor kan je ook renners halen van formaat. Waardoor die Giro ook voor ons, in de algemene zin en voor de liefhebber, een stuk interessanter wordt. Is dat een cirkel die je ten faveur van betere regimes dan maar moet laten gaan? Dat je die moet doorbreken door te zeggen, oké, we gaan dus niet dit soort landen aandoen.
Nou ja, of je zou moeten zeggen, we gaan wel naar Hongarije, maar we gaan het er wel specifiek over hebben. We gaan als organisatie ook zeggen dat wij hier of daar tegen zijn.
Ja, maar dan legt Orbán niet 8 miljoen meer. Ik weet niet hoeveel het kost. Iets meer dan 10.
Nou ja, er zijn natuurlijk sowieso weinig sportorganisaties die dat doen. Een van de weinigen is de WTA een tijdje geleden, toen die Chinese tennister Peng kwijtraakte. Dat zij zeiden, ja, we gaan geen WTA-toernooien meer in China spelen. En die schoten zichzelf daar financieel mee in de voet. En die hadden het daarvoor over. Maar ik denk dat er heel veel meer bonden zijn die dat of niet doen, sowieso niet, omdat ze daar geen enkel moreel kompas hebben. Of dat ze sowieso niet in de luxe positie zitten om dat te overwegen. En wielrennen is daar wel een van de sporten voor. Ja, er zijn gewoon niet veel sponsors over het algemeen die in wielrennen, echt groot in het wielrennen willen stappen. En als er dan zo'n sponsor voorbij komt, dan zijn er gewoon heel, heel weinig ploegen die daar kritisch over zijn. Over welke sponsor er voorbij komt. Ik denk dat de meeste ploegen gewoon vooral blij zijn dat er een sponsor voorbij komt.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Dus ja, als je de keuzevrijheid is dan niet is dan beperkt. En dan kun je uiteraard iedere ploeg heeft dan voor zichzelf kan natuurlijk uitmaken. Ja, wat wil ik wel, wat wil ik niet. En waarmee wil ik wel niet op mijn shirt rijden. Maar ook renners laten zich daar eigenlijk bijna nooit over uit. Dus ja, dan krijg je dus dat Sky het ene jaar rijdt met een dolfijn op de trui. Omdat ze zeggen, ja, tijdens de tour willen we graag aandacht vragen voor plastic in de zeeën. Of een walvis, dat is een walvis op een trui.
Of een orka, zoiets. Ja,
er zit plastic in de zeeën, dat moet niet. En het jaar erop reizen voor een van de grootste plastic producenten. Met een van de grootste plastic producenten ter wereld op een shirt. Ineos.
Dat is cynisch, hè?
Nou, dat is precies volgens mij hoe het in het wielrennen gaat. Ja, zet een zak geld neer en je hebt macht. Als we een hele grote zak geld hebben, dan kunnen we gewoon de Giro start. Maar we halen het alle toe.
Koekwouzerveen.
De proloog van de Giro in Koekwouzerveen. Of gewoon lekker in Toscane of zo.
Echt wel goed.
Halen we de Giro naar Toscane.
Dat zou bijzonder zijn, hè? De Giro start in Toscane. Goed, we gaan eraan beginnen. We hebben een stukje Van der Poel, we hebben een stukje Dumoulin, daar gaan we even op reageren. En voor de rest heb jij de openingsklim geanalyseerd. Kortom, we gaan eraan beginnen. De nog iets specifiekere en iets korter durende voorbeschouwing op de Giro. Goed. Eerst even over Dumoulin, want dat is namelijk de laatste die ik net gehoord heb. Die zit er lekker in.
Ja, die wordt toch wel bijzonder ontvangen. Hè? Ik denk dat toch wel, als hij daar staat. En het is wel echt een van zijn favoriete wedstrijden sowieso. Hij heeft niet voor niks in 2017, 2018 en 2019 gekozen om de Giro te rijden.
Ja.
Terwijl hij zeker in 2018 en 2019 ook prima alleen de Tour had kunnen rijden bijvoorbeeld. Dus hij heeft die jaren echt ook gekozen voor de Giro omdat hij het zo'n mooie wedstrijd vindt. En omdat hij zich echt wel thuis voelt in de chaos van de Giro. En je bent gewoon voor de rest van je leven, als je het nu hebt gewonnen, ben je voor de rest van het leven altijd gewoon iets bijzonders in Italië.
En terecht.
Altijd is die gewoon, ja, terecht. Dat is natuurlijk fantastisch. Altijd, ja, hoe noemden ze het toen allemaal? Ze waren ook helemaal gek van hem. Die Italiaanse pers was ook helemaal gek van hem. En dan overal supporters, Italiaanse supporters ook langs de weg. Mooie Tom en weet ik veel, de vlinder van Maastricht en weet ik wat ze allemaal voor dingen gingen roepen. Echt weer typisch Italiaans. Elke renner moet ook een dier zijn of zo in Italië altijd. Dus ja, ik begrijp wel dat hij dat toch dan wel lekker vindt als hij aan de start staat van de Giro. En dat heeft dat gevoel dat hij niet met de Vuelta. Ja. Wat denk jij ervan?
Nou, ik vond het zo lekker realistisch. Daarom, ik vond het eigenlijk best wel zelfbewust. Nou, kom je voor een etappe en ik heb nog een doel, dat is het klassement. Nou, en dan moet ik maar zien hoe goed ik ben. Ik dacht, ja, dat is een prima manier om die Giro in te gaan.
Ja, dat denk ik ook wel eigenlijk. Nee, ik denk dat de etappe winnen ook echt wel realistisch is. Een klassement iets minder. Maar een etappe winnen zit er wel echt in. Ja, dat is zo, ja. En al in. Op dag 2 zit het er al in.
Ja, de tijdrit. De korte, technische, bochtige tijdrit. Door Budapest. Ja.
Ja, hij is daar wel gewoon een van de kandidaten om die rit te winnen. Ik bedoel, ja, het is niet gezegd dat hij zomaar wint. En het is niet zoals in 2018 dat je gewoon, of zoals in 2017, dat je gewoon weet, de tijdrit is gewoon één grote favoriet. En als hij het niet doet, dan is het bijzonder. Maar hij is wel een van de mannen die daar uit kan halen. Zeker omdat er ook niet veel andere goede tijdrijders aan de start staan.
Tijd voor onze partner Laka. Is een nieuwe slimme manier om je fiets te verzekeren. Een collectief van fietsers die hebben hun krachten gebundeld om zo geld te besparen. Je betaalt namelijk geen vaste maandpremie. Alle schadeclaims die worden via een flexibel maandelijkse bijdrage verdeeld onder alle fietsers. Dit betekent dat de maandelijkse bijdrage dus varieert, maar je betaalt nooit meer dan een vastgesteld maximum bedrag. Zijn er geen claims, dan betaal je bijvoorbeeld een maand helemaal niks. Laka dekt goed. Diefstal, schade, binnen buitenland, zonder afschrijving, eigen risico, telt niet. Een thuisbrengservice is, je krijgt goede service als je mensen aan de lijn krijgt. Wordt snel afgehandeld door de fietsexperts die aan Laka verbonden zijn. En vaak is de afhandeling van je klachten binnen 1 dag. Nou ja, u hoeft mij niet op mijn woord te geloven. Maar we kunnen naar een van Laka's tevreden klanten luisteren.
Ik ben Roy van Koolwijk. Ik heb ook mijn fiets verzekerd bij Laka. Een maand geleden, ik had netjes mijn fiets in de paal vastgebonden. Die stond er niet meer. Ja, echt super vervelend. Ik kon eigenlijk heel makkelijk de claim indienen. Het werd ook echt mega snel afgehandeld. 5 dagen later stond het geld op mijn rekening. Ik was echt verrast dat het allemaal zo makkelijk gaat. Ik ben echt super tevreden over de afhandeling. Ook over Laka. Ik heb het ook tegen heel veel vrienden al gezegd dat we daar een verzekering moeten afsluiten. Dus ik kan het ook echt iedereen aanraden.
Dus, of je nu een racefiets, mountainbike of e-bike hebt, Laka's leden besparen elke dag op hun fietsverzekering. En dat geld kunt u dan besteden aan dingen die u wel leuk vindt. Hier komt ie. Krijg nu 2 maanden gratis Laka fietsverzekering met de code in het wiel. Ga naar laka.co, laka.co en verzeker je fiets. Van der Poel was opgewekt. Zoals we hem eigenlijk vaker zien natuurlijk. Die had nog wel even een puntje van de orde. Want die had de podcast geluisterd, zei hij.
Uh-oh.
Ja, die vond dat we toch iets te enthousiast waren over die roze trui.
Ik ben niet met hem eens.
Nou ja, zeg. Het is wel van de Poel, hè?
Oké, dit is de link wat ik nu zeg natuurlijk. Want hij heeft daar die klim opgereden en ik niet.
Hij vindt het een lopertje en dat ga je nu onderuit halen.
Oké. Ja, we gaan even kijken naar etappe 1. We gaan even inzoomen op wat gaat er nou eigenlijk, wat is het voor een etappe en gaan we de sprinters eraf kunnen krijgen? Want dat is eigenlijk de grote vraag. Ja. Is het een etappe voor de punchers en voor de klassementsmannen? Of is het een etappe waar de sprinters gaan overleven? En dan denk ik eigenlijk vooral aan 1 sprinter. En dat is Caleb Ewan.
Caleb Ewan.
En daar heeft Van der Poel denk ik ook over. Kijk, de kans dat jongens als Cavendish overleven is, dat is 0. Daar kunnen we nu al van zeggen, het gaat niet gebeuren. De kans dat jongens als De Maar overleven, lijkt me ook niet super groot. Consoni draait ietsje beter omhoog. Maar ja, is dat nou echt serieus? Is Van de Poel daar bang voor? Ik denk het niet. Dus ik denk dat hij voor 1 man bang is. En dat is voor Caleb Ewan. Dus hij wil daar het gevoel hebben dat als hij daar die, dat laatste klimmetje op rijdt, hij wil dat het of stijl genoeg is, of lang genoeg is om Ewan eraf te rijden.
Ja.
En ja, ik begrijp dat hij zegt, ik weet het niet, want het is een loper. Maar laten we eens eventjes gaan inzoomen op die laatste klim. De rest van de etappe is overigens niet noemenswaardig. Het gaat een beetje op af de hele tijd. Er staat niet bijzonder veel wind of zo. Het is niet, af en toe het wegdek is niet fantastisch of zo. Het gaat echt om die laatste klim. Natuurlijk kan er voor een valpartij gebeuren of in ieder geval. Dat zit er altijd in natuurlijk. Maar als je echt gaat kijken, dan is het eigenlijk, de etappe is gewoon heel simpel. 190 kilometer aanloop en dan een klim van 5,5 kilometer aan 4,2%. Is die laatste 5,5 kilometer aan 4,2% heel gelijkmatig? Van der Poel noemde het dus een loper. Dat waag ik nog te betwijfelen als ik echt de hele klim erbij pak en het segmentje voor segmentje ga afbellen. Dan zie je echt wel dat het toch net even iets anders is. En dat die klim wel degelijk ietsje fluctueert in de kilometers. Je hebt eigenlijk de eerste 2 kilometer stelt niks voor. De eerste 2 kilometer zijn aan 2-3%. Nou ja, dat tel je eigenlijk niet eens mee bij de beklimming.
Nee, voelen ze
en dan draai je, eigenlijk draai je na 2 kilometer, draai je links een hele scherpe haarspeld. En dan begin je aan de werkelijke klim. En dat, dan ga je naar het panoramische uitzicht van het kasteel boven Visegrad. En dan is eigenlijk de vraag, kun je daar, dus vanaf dat moment, kun je daar zo hard rijden en zo is het stijl genoeg en is het lang genoeg dat je daar Ewan eraf gaat rijden. Er zit een stuk in van ongeveer 800-900 meter aan, ik zal het je precies zeggen, het is bij elkaar is het 3,2 kilometer aan 4,6% vanaf daar. Maar er zit 1 stuk in van bijna 1 kilometer aan 8,5%.
Aha. Kijk aan. En dit is het korte, steilere stuk wat je dus zou willen hebben. Maar dan is het geen loper.
Nou ja, misschien als je Mathieu van der Poel bent en je bent goed in vorm en je rijdt daar lekker omhoog. En hij heeft op straat eventjes omhoog gebrommerd en alle kommetjes gepakt.
Oh, kijk aan.
En hij rijdt daar gewoon, hij rijdt eventjes de hele beklimming. Duurt voor hem dus vanaf die steile bocht. Heeft hij nu het kommetje op Strava is 6,5 minuut. Dus hij rijdt 6,5 minuut, moet je nog vanaf de bocht naar boven, naar de finish. Ja, dat is best wel veel. En hij rijdt nu het snelste beklimming tot nu toe, ooit, rijdt Mathieu van der Poel 30,5 gemiddeld over 6,5 minuut. En hij rijdt daar bijna 500 watt voor. Dus die beklimming is wel gewoon echt 6,5 minuut. En dat gaan ze natuurlijk in de wedstrijd gaat het sneller. Dan gaat het misschien wel in 5,5 minuut. Maar dit is niet zomaar een klimmetje wat je zo. Het is niet zomaar 3, 4 minuten en je bent boven. De snelheid is nu, hij rijdt 30,5. De snelheid, dat is niet super hard. Dat is wel degelijk een snelheid waarbij je, zeker op het steilste stuk, rijdt hij 28 gemiddeld. Dat is wel degelijk een snelheid waar je echt wel een verschil kunt maken. En waar je echt wel stil kunt vallen. Ik heb hem naast de Poggio gelegd.
Aha.
Omdat ik
lekker bezig kijken. Thijsie.
Nou ja, kijk. De Poggio, daar zat Ewan ooit in het wiel.
Zeker weten.
Weet je nog?
Ja.
Van Aert, Van der Poel. En zat Ewan, die zat, was gewoon als derde boven op de Poggio. En daar was iedereen best wel verbaasd over. En toen reed Stuyven beneden weg. En Ewan werd toen tweede.
Ja.
En anders wint Ewan daar gewoon Milaan San Remo. Maar dat hij daar mee kon met Van Aert en Van der Poel, en overschijnlijk nog best wel makkelijk, was wel echt verbazingwekkend, toch? Daarvan dacht je wel echt zo.
Ja, daar bewees hij eigenlijk dat hij een nog betere klimmende sprinter was dan we al dachten eigenlijk.
Exact. Kun je de aankomst in Hongarije vergelijken met de Poggio? Op het oog zou je dan zeggen van ja, ik heb 4%. Poggio is ook 4%. Poggio is 3,6 kilometer aan 4%. Nou, hier hebben we het over zeg maar 3,5 kilometer aan 4,5%. Dus dat scheelt niet veel. Het is ietsje steiler. Alleen, er zit hier wel degelijk een steiler stuk in. En als je kijkt naar de snelheid, bijvoorbeeld op de Poggio, en dat is uiteraard wel in de wedstrijd, maar de snelheid in de Poggio is 38 gemiddeld. 38,3. En dat, als je dat vergelijkt met de 30 en een beetje die Van der Poel nu rijdt in training. En natuurlijk, dat kan wel harder. Maar nou, misschien gaan ze dan in de wedstrijd 3:34. De Pocho is echt wel een stukje makkelijker. Hm. En niet veel. Maar de Pocho is makkelijker
dan het laatste dan de beklimming. Stuk van de klim van morgen.
Exact.
Ja, overmorgen. Ja.
Dus dan is de vraag, hoe goed is Juwen? Hoe goed is Van der Poel? Ik denk dat Van der Poel beter is dan wat hij in 2021 was op de Poggio toen Juwen in zijn wiel zat. En Juwen heeft nog niet een geweldig denderend seizoen gereden. Dus ik moet het echt nog maar zien dat Juwen dit aan kan. Het is de enige sprinter die het zou kunnen. Maar ik denk wel, als ze echt vol rijden van beneden af aan, en zeker omdat er ook zo'n bocht in zit waar de snelheid eruit gaat en waar je dus eigenlijk meteen naar die bocht vol moet optrekken.
Ja, het is heel positief voor Van der Poel.
Ja, ik denk dat het, als het koersverloop super traag is, als ze het echt laten stilvallen op de klim en ze trekken er niet echt hard aan meteen vanaf beneden, dan wordt het lastig om Juwen te lossen. Maar ik denk dat ze dat zeker niet gaan doen. Ik denk dat ze dat Alpecin gewoon, dat Van der Poel zijn ploeggenoten de opdracht geeft om volle bak door te trekken. Om het zo hard mogelijk te maken. Gewoon full pool naar boven. En het zou me echt verbazen als Juwen daar en bij kan blijven. En dat hij dan ook nog de power heeft om het sprintje te winnen. Dus als ik het zo zie, dan denk ik dat Juwen zeker gevaarlijk is. Maar ik denk dat het net te zwaar voor hem is.
Dus Van der Poel zit hier gewoon een beetje te downplayen, te raaskallen, onzin te verkopen. Om een beetje de underdog positie op te zoeken.
Nou, ik denk dat hij best wel, dat hij inderdaad best wel liever had gehad dat het of iets langer of iets steiler was geweest. Omdat hij dan nog net iets makkelijker ergens het verschil maakt. Maar ik denk als je gewoon echt het analyseert, dan is het zwaarder dan de Poggio. De Poggio was echt een, dat heeft Juwen in zijn leven één keer gedaan. Ja. Dus hij moet dezelfde wonderdag hebben die hij had. En dan eigenlijk nog iets beter. Dus hij moet een wonderdag plus hebben om boven bij de beste te zijn. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de windrichting, dat zou best wel nog een grote rol kunnen spelen. Als er bijvoorbeeld wind tegenstaat op de laatste klim, dan is het lastiger om iemand eraf te rijden. Ja, dan moeten de eerste gewoon nog harder trappen om de laatste eraf te rijden. Of om een verschil te maken met jongens die in het peloton zitten. De wind staat lichtjes mee. Dus ook dat is wel echt in het voordeel van de renners die proberen een verschil te maken. Dus ik denk zelf dat Juwen er niet aan gaat komen. Dat hij het wel echt gaat proberen. Ik denk dat ze bij Lotto Soudal ook echt gaan proberen. We gaan het proberen zo goed mogelijk te positioneren. Van helemaal voorin afzetten. Zodat hij ook nog een paar posities kan verliezen, zeg maar, tijdens de klim. Dat zal echt wel belangrijk worden. Waar je bijvoorbeeld zit, welke positie je zit bij die bocht naar links.
Ja.
Dat wordt gewoon al een halve massasprint om daar goed gepositioneerd te zitten. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het net te zwaar is voor Juwen. En dat je meer een strijd gaat krijgen tussen Van der Poel en Girmay dan tussen Van der Poel en Juwen.
Nou, daar mag je het mee doen. Mathieu van der Poel.
Een paar andere namen nog erin gooien?
Ja, doe even.
Almeida.
Ja.
Valverde. Albanese. Dit zijn jongens.
Begint toch een beetje te lachen. Ja.
Ja. Ja, dus, en je krijgt altijd nog wel iemand die een uitval probeert op, zeg maar, 1,2 kilometer of zo, weet je wel.
Maar
als het net even stilvalt.
Ja, maar is het gek om een Carapazzi ook al, als hij goed is, zit hij erbij?
Ja, misschien wel voor top 10, maar niet voor te winnen. Je moet als klassement zijn er wel echt opletten hier. Je kan wel, als je er ergens achter zit of je zit te ver en er valt een gat voor je, dan krijg je het niet zomaar meer dicht. Omdat ze aan de voorkant zijn ze gewoon volle bak aan het rijden. En ja, als jongens als Van der Poel en zo gaan sprinten. Ja, ik denk niet dat er veel klassementsrenners daar gewoon meteen mee kunnen met die aanzet. Dus ja, als je dan in positie 30 zit. Nou. Dus voor iemand als Dumoulin is dat ook echt heel belangrijk. Ja, wil je de volgende dag in de tijdrit in aanmerking komen om roze te pakken. Dan moet je dus op dag 1 al in dezelfde tijd eigenlijk finishen als de winnaar. Of in ieder geval heel vlakbij. Dat wordt al voor veel klassementsrenners is het wel een stressvol begin. Zo.
Nou, voor ons wel heel erg leuk.
Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuker dan een proloog. Ja, en ik vind het leuker dan een massasprint.
Zeker. Nee, dit is een spannend, sprankelend begin zou dit kunnen worden.
Ja. Zin in?
Ja, buitengewoon veel zin in. Ja.
Ik weet niet of ze nog een rondje gaan coronatesten, maar dat kan ik ook nog wel laatste.
Het is gewoon de hele Giro mondkappen, hè?
Voor, bij, rond de ploegbussen en rond, in de mixzone en dat soort dingen.
Ja.
Ik vind het ook wel terecht, eerlijk gezegd.
Dumoulin ook in de mixzone, mondkap op, vandaag.
Ja, maar ja, omdat het gewoon zo, het is, ja, die Omicron variant is zo makkelijk opgepikt en je verliest gewoon al je, ja, het is allemaal voor niks.
Ja, nee, dat is het.
Je hoeft niet eens ziek te zijn. Nee. Het is gewoon klaar,
het is
over
al gedaan.
Uit. Ja. En dan besmet je waarschijnlijk dus ook je hele team.
Spreek je later.
Doei.
Doei.
Ciao.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grondkust. Dit is de podcast. Horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.